Voor mij is het christelijk leven een avontuur. Sowieso, het hele leven is een avontuur. En soms voelt het niet zo, soms is het kabbelend. Maar als je voor Jezus kiest en als je soms stappen uit geloof doet, kan het een groot avontuur zijn. En ik wil jullie een avontuur laten zien, even een filmpje van mij, wat voor mij op mijn bucketlist staat. Dat is een lijst waarvan je denkt van, dat wil ik echt nog doen voordat ik naar de Heer ga. En ik weet niet of je het doet, maar ik wil jullie dat heel even laten zien om gewoon een illustratie te geven van het christelijk leven. Want je denkt dat je weet waar je voor kiest, maar dat is niet altijd zo. Net als dat het voor mij was toen ik ging skydiven. Kijk maar even.
Oké, hartstikke mooi. Dus deze gaan samen in, dit gevalletje, skydiven.
Met mijn dochter en een vriendin ging ik skydiven. Ik denk dat het anderhalve maand geleden was, werd ik goed vastgezet. En dat was best scary, maar we zaten heel goed vast. En ik dacht dat het redelijk hoog zou zijn, maar kijk maar even hoe hoog het was. We gingen 54 meter hoog, dat is ongeveer 14 verdiepingen. En hier is het nog leuk. Hier hoor je me roepen, ja, ik heb er zin in. Dat was hier nog, want dit was op 3 meter, 4 meter hoogte. Maar hier gaan we dus de lucht in. En je moet je voorstellen, ik ben dus met mijn dochter en haar vriendin. Dus als vader moet je een beetje stoer daar, weet je, hang je daar. Maar op een gegeven moment zei Raquel, de vriendin van mijn dochter, zei iets wat ik niet zo aangenaam vond.
Zij stil, hè, hoor je dat?
Wat als we nu vallen, zei ze. En toen reageerde ik heel rustig, zei ik, Raquel, hou je mond. Misschien heb ik andere woorden gebruikt, maar dat weet ik niet meer. Hier tellen we af en... En hier hoor je ons gillen. 'n Voelt het christelijk leven voor jullie niet altijd zo. Maar voor mij, het leven met Jezus, je kiest ervoor en we zeggen mooie dingen tegen mensen. Maar het is wel eens als een avontuur. En als je die Bijbel doorleest, dan lezen we avonturen. Gebeuren er onverwachte dingen. En ik wil met jullie kijken naar een bijzonder avontuur, een bijzondere geschiedenis van een man die dingen meemaakte en in een tijd werd geboren dat je denkt, mijn hemel. Of, oh mijn God, dat je denkt, hoe kan dit? Maar God was er op ieder moment van zijn leven. En ik wil naar zijn leven kijken. En ik wil 3 lessen die heel belangrijk zijn. Daarom heb ik het Adventure First genoemd. In dit avontuur van het leven. Want jij hebt een verhaal. Ik heb een verhaal. Jij hebt een geschiedenis. Ik heb een geschiedenis. Maar ik geloof dat we uit het leven van Mozes zoveel kunnen leren. Zoveel belangrijke dingen. En daarom is het first. 3 belangrijke lessen die we uit zijn leven kunnen leren. Ik ga eventjes naar Exodus. Daar begin ik mee. Je mag door. En ik ga een deel vertellen. Een deel staat er op de sheet. Mozes werd in een tijd geboren. Hij kwam uit de stam van Levi. En je had... even kijken. Moet Abraham... Abraham, Isaac en Jacob. En uit die stam, zeg maar, onder Jacob had je, zeg maar, Levi. En hij kwam uit de stam van Levi, werd hij geboren. En het bizarre was, een aantal jaren daarvoor, een tijd daarvoor, was Jozef onderkoning geweest. En alle landen van de hele wereld kwamen daar om daar eten te halen. Maar de farao die er toen kwam, die was vergeten wat Jozef had gedaan. Hij ging regeren over Egypte en hij was vergeten wat er was gebeurd en hij was vergeten wat voor zegen de Israëlieten door Jozef naar Egypte hadden gebracht en hij was dat vergeten. En hij keek om zich heen en hij zag al die Israëlieten en hij dacht, zo, die worden wel erg krachtig. Die worden wel erg gespierd. Ik denk dat ze er zoals mij uitzagen, een beetje abs en een beetje zo. En hij dacht van, als zij nog, als daar nog meer van worden geboren van die Filemon, van die sterke mooie mannen, dan, dat gaat gewoon niet werken. Dus hij werd bang. Dus wat deed hij? Hij ging ze onderdrukken. En dan staat er, daarom stelde hij opzichters over de Israëlieten aan, die hen dwongen om voor hem te werken. Hij gaf ze zwaar werk, slavenwerk. Ze moesten voor hem voorraadsteden bouwen. Pithom en Ramses. Maar hoe meer de Israëlieten werden onderdrukt, hoe meer kinderen er werden geboren. Ken je dat, dat als je wordt onderdrukt of als iemand druk op je zet, dat je dan alleen maar meer gaat groeien? Dat gebeurde hier bij de Israëlieten. Zo werd het volk steeds groter. En de Egyptenaren werden bang voor hen. Toen maakten de Egyptenaren de Israëlieten tot slaven. Ze mishandelden hen en lieten hen zwaar slavenwerk doen. Van klei moesten ze bouwstenen maken en ze moesten allerlei zwaar werk op het veld doen. En toen dacht die vader, oké, dat slaafwerk, mijn hemel, dat werkt niet. Wat moet ik nog meer doen? Weet je wat? Ik geef een opdracht aan de Hebreeuwse vroedvrouwen. Want die zijn dan bij de Egyptenaren, die kwamen dan bij de Hebreeuws. En dan als een kind werd geboren, gaf hij ze een opdracht. En dat staat hier. Als jullie de Hebreeuwse vrouwen helpen, als een kind geboren wordt, moet je opletten of het kind een jongetje of een meisje is. De jongetjes moet je doden. Maar de meisjes mogen blijven leven. Maar de twee vrouwen hadden diep ontzag voor God en deden niet wat de koning zei. Ze lieten de jongetjes leven. Zij vreesden God meer dan dat ze de farao vreesden. En God zegende ze daarvoor. Het heftige was, ook dit werkte niet. Dus hij zei, de farao zei tegen ze, ja, maar hoe kan dat nou? Hoe kan het dat er nog steeds zoveel jongetjes zijn? Toen zeiden ze tegen de farao, sorry, de Hebreeuwse vrouwen zijn zo sterk dat wanneer wij komen, zijn de jongetjes al geboren. Dus we kunnen er echt niets aan doen. En toen deed hij nog iets heftigers, deed hij nog een schepje erbovenop. Toen gaf hij aan zijn hele volk het bevel, gooi alle Hebreeuwse jongetjes die geboren worden in de rivier. Maar de meisjes mogen blijven leven. En je moet je dus voorstellen, in deze tijd, je mag door, werd Mozes geboren. In deze tijd, dat hij eigenlijk niet had mogen leven, in die tijd werd hij geboren. En dan lezen we aan het begin van Exodus 2, lezen we dat hij geboren werd. Zijn moeder heette Jochebed, hij werd geboren en dan staat er, die zin wil ik nog even lezen. Ze raakte in verwachting en kreeg een zoon. Toen ze zag dat het een mooi kind was, zoals Filemon, verborg ze hem 3 maanden lang. Maar ze kon het niet langer verbergen. Dus wat deed ze? Ze maakte een rieten mandje met asfalt en teer. Jullie kennen het verhaal. Ik denk dat het de voorloper van de waterdichte iPhones van tegenwoordig zijn. Dat de voorloper daarvan was. En ze maakte een soort van maxi-cozy die waterdicht was. Ze stopte hem tussen het riet. En ja, ze was zo bang dat ze dacht van ik doe hem dan in het water. En misschien, wie weet, vindt iemand hem. En dat gebeurde ook, want de dochter van de farao, die was daar en die vond hem. En zijn zus had hem in het water gelegd, die maxicozy had ze in het water gelegd, tussen het riet. En ze keek op een afstand van, oké, gaat het goed, gaat het goed. En de dochter van de farao was daar aan het baden en een van haar slavinnen, die pakte Mozes in het rietenmandje, pakte ze eruit. En toen dacht ze van, Ze dacht op dat moment van, wat moet ik met dit jochie? En toen vroeg ze, is er iemand die voor dit kindje kan zorgen? En Miriam, die stond aan de kant. Ja hoor, ik weet wel iemand. Misschien is er een Hebreeuwse vrouw die voor het kindje kan zorgen. En dat is het hele bijzondere. Op dat moment mocht zijn moeder Jochebed kwam en die mocht voor hem zorgen en ze werd ervoor betaald, hè? Dus in een tijd waarin hij had kunnen overlijden, zorgde God alsnog voor hem. En hij werd uiteindelijk door zijn moeder opgevoed. De prinses zei tegen de moeder van Mozes, zei ze van, zorg voor hem, geef hem borstvoeding totdat hij groter is en hij geen borstvoeding meer nodig heeft. En dan komt hij bij mij. En dan staat er hier, toen het jongetje geen borstvoeding meer nodig had, bracht ze het naar de dochter van de farao. Ze nam hem mee als haar zoon. Ze noemde hem Mozes, wat betekent uitgetrokken. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. In een tijd dat hij eigenlijk niet geboren was en hij eigenlijk had moeten overlijden, heeft God hem uit het water getrokken. De prinses deed dat, maar dat was dankzij God. En dan lezen we aan het einde van deze geschiedenis, wanneer die jong is, God zag nog steeds wat er met de Israëlieten gebeurde en hij wilde hen redden. Uiteindelijk gaan we een stukje vooruit, want hij wordt volwassen, Mozes. En wanneer Mozes volwassen is, hij is opgegroeid in het huis van de farao, hij is groot geworden, hij heeft allerlei vechtsporten geleerd. Gisteren heb ik dat gelezen, waarschijnlijk omdat die Egyptenaren wisten hoe ze oorlog moesten voeren. En hij zag dat zijn volk nog steeds in slavernij was. En hij zag hoe iemand werd mishandeld. En wat dacht hij op dat moment? Hij dacht, ik ga ingrijpen. Dus hij keek of niemand keek. Hij pakte die slavendrijver aan, maar hij vermoordde hem en hij begroef die man. Had een moord gepleegd en dat was echt super heftig. En de volgende dag, toen dacht hij van, oké, niemand heeft het gezien, want hij had goed gekeken. Toen zag hij twee Hebreeuwse mannen van zijn eigen volk, twee van die slaven zag hij vechten. En toen zei hij, waarom zijn jullie aan het vechten? Weet je, jullie zijn twee broers. En toen zeiden ze tegen hem, maar wie ben jij? Wie heeft jou als leider en beschermer over ons aangesteld? En toen dacht hij, en toen zeiden ze ook van, denk je dat we niet hebben gezien wat je gisteren hebt gedaan? En toen dacht hij, ze hebben het gezien. En hij dacht toen, wat moet ik doen? En toen kwam de farao erachter en toen is hij gevlucht naar Midjan. Hij is gevlucht, want hij dacht, mijn hemel, ik ga zelf ook dood. Ik word zelf ook vermoord door de Egyptenaar. Dus hij is gevlucht en toen is hij naar Midjan gegaan. Daar bleef hij 40 jaar. Hij trouwde met een prachtige vrouw, Zipporah. En uiteindelijk in die tijd geloof ik dat God met hem aan de gang is gegaan. En ik wil daar met jullie het stukje lezen vanaf Exodus 3. Het staat hier niet op, maar ik lees het voor. En dan staat er, Mozes was herder geworden van de kudde van Jethro, de priester van Midjan, de vader van zijn vrouw. Op een keer had hij de kudde naar de overkant van de woestijn gebracht. Hij deed dat vaker. Hij was bezig waar hij altijd mee bezig was. Hij was de schapen aan het hoeden. Daar kwam hij bij de berg Horeb, Sinaï, de berg van God. Daar kwam de engel van de Heer naar hem toe. De engel stond midden in een braamstruik. Heb je dat wel eens gehad, dat je ergens mee bezig was en dat je wist dat God er was? Dat je dacht, ik geloof dat Mozes echt bizar zijn geweest. Sta eens op. Ik denk echt dat hij gewoon met zijn schaap bezig was, dat hij dacht, je bent trouwens een mooie engel, maar dan, weet je, die engel zag je dus op dat moment. De engel stond midden in de braamstruik en hij zag eruit als een vuurvlam. Jij straalt trouwens ook. Mozes zag dat de braamstruik wel in de brand stond, maar het niet verbrandde. Hij dacht, dat is wonderlijk. Ik ga eens kijken waarom die braamstruik niet verbrandt. En hij ging even kijken. Toen de Heer zag dat hij ging kijken, riep hij vanuit de braamstruik. Weet je wat hij zei? Mozes, Mozes, zeg even.
Mozes.
Nog een keer.
Mozes.
Hij antwoordde, ja Heer. Toen zei de Heer, kom niet dichterbij. Trek je schoenen uit. Want je staat op heilige grond. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Toen verborg Mozes zijn gezicht, want hij was bang om God te zien. De Heer zei, ik heb heel goed gezien hoe vreselijk mijn volk lijdt in Egypte. Dat hebben we net gehoord, hè, aan het einde van hoofdstuk 2, dat ze nog steeds aan het lijden was. En God had ze gezien, maar hij stuurde Mozes als antwoord op dat gebed van die Israëlieten. Ik heb gehoord hoe ze tot mij uitschreeuwden over hun slavernij. Ik ken hun pijn, ik ken hun verdriet. God kent je pijn, God kent je verdriet. Daarom ben ik gekomen om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. Ik zal hen uit Egypte halen. Ik zal hen naar een goed en ruim land brengen. Een prachtig en vruchtbaar land. Je mag playback hoor. Nu wonen daar nog de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten, de Hevetieten en de Jebusieten, Parasieten, wie dan ook, ieten. Ik heb gehoord hoe de Israëlieten het uitschreeuwden. Ik heb gezien hoe vreselijk slecht de Egyptenaren hem behandelen. Daarom stuur ik jou, Mozes, naar de farao. Jij gaat mijn volk uit Egypte weghalen. Maar Mozes zei, zoals we zelf ook wel eens zeggen, ik? Maar dat kan ik helemaal niet. Hoe zou ik naar de farao kunnen gaan? Hoe zou ik het volk uit Egypte kunnen halen? Hoe dan? Hoe? Toen zei hij, ik ben toch bij je. En ik zal je bewijzen dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt meegenomen, zullen jullie mij op deze berg aanbidden. Toen zei Mozes tegen God, maar als ik tegen de Israëlieten zeg, de God van jullie voorvaders heeft mij naar jullie toegestuurd, dan vragen zij mij misschien, maar hoe heet hij dan? Ik denk dat het Surinaamse Israëlieten waren. Wat moet ik tegen ze zeggen? Toen zei God tegen Mozes, mijn naam is Ik Ben. Zeg tegen de Israëlieten, Ik Ben heeft mij gestuurd. Ga maar zitten. deze geschiedenis ga ik naar 3 belangrijke lessen voor jullie kijken. Als ik naar dit verhaal kijk, kunnen wij er zoveel van leren. En de eerste les die we kunnen leren is van het begin, vanuit Exodus 1. Er is een strijd om jouw bestemming, om jouw doel. Hoe oud of jong je ook bent, ik geloof echt dat er een bestemming is om met God te wandelen. Net zoals Adam en Eva, dat we met God praten. Dat je beseft dat je zijn kind bent. Je bent daartoe bestemd. Vaak worden we nu onze eigen God en we dienen onszelf. Maar ik geloof dat onze roeping is om de God van het universum te dienen. Onze roeping, onze purpose is om God te laten zien waar we zijn. Om vrede en hoop te brengen en herstel te brengen waar we komen. Onze roeping, jouw bestemming is om God te kennen en om Gods liefde uit te delen. Maar er is een strijd. En als je kijkt aan het begin van dit hoofdstuk, zie je dat die kinderen werden vermoord. Die jochies werden vermoord. Mozes had niet moeten leven. En als ik kijk, is er ook een enorme strijd op onze roeping. Als ik kijk naar onze kinderen, als ik kijk naar de pubers. In Zoetermeer zijn er 8000 eenzame jongeren. Er is een strijd op die jonge generatie. Als ik kijk hoeveel jongeren depressief zijn. Als ik kijk hoeveel jongeren lijden aan allerlei eetstoornissen en dat soort dingen. Er is een strijd op die jonge generatie, maar ook op jouw leven. Dus als ik kijk naar Mozes. Jij bent bedoeld om de Mozes te zijn. U bent bedoeld om de Mozes te zijn in uw omgeving. God heeft u geroepen. En toch merken we soms niet eens dat er een strijd is op onze bestemming. We lijken alles te hebben en toch niets. We hebben zoveel, we zijn zoveel bezig met onze spullen. De tastbare zaken, onze luxe. En met de buitenkant, terwijl van binnen zijn we niet gelukkig. Ik zie dat er een strijd is op onze roeping, maar we zijn ons als christenen er niet eens bewust van. We hebben zoveel connectie en zoveel mensen op social media. En aan de andere kant hebben we geen diepe, betekenisvolle relaties. Of laten we ons niet echt kennen. En in de Bijbel lees je over een geestelijke strijd, maar ik wil die geestelijke strijd vanochtend heel praktisch maken. Het eerste stukje waar de strijd zit op jouw bestemming is afleiding. Want alles om je heen schreeuwt om jouw aandacht. Social media, je telefoon, Netflix, Disney+, Prime, Videoland, je telefoon. Allerlei mensen schreeuwen om je af te leiden. En ik hou van mijn telefoon. Ja? Don't take it from me, want ik vecht met je, nee. Maar één ding, het leidt ons af. En ik merk gewoon dat we zo verslaafd zijn aan die likes en aan die dopamine. En eigenlijk denken we dat we iets missen als we niet op social media soms zitten. En dat we die fear of missing out hebben. Maar we gaan voor die korte purpose, die korte rush. En dat houdt ons af van onze goddelijke purpose, onze goddelijke bestemming. Wees je daar bewust van. Wat leidt jou af, en misschien is het geen telefoon, maar ik heb een vraag. Wat leidt jou af van God om vanuit je bestemming te leven? Wat leidt jou in je leven af, of u in uw leven af, om in balans te leven? Om echt vanuit je bestemming te leven? Wat doe je als eerste op je dag? Wat is het allereerste wat je doet? Gods woord pakken of je telefoon? Als ik eerlijk ben, doe ik dat soms echt te veel en deed ik dat te veel. Maar ik merk dat God echt van me vraagt, pak mijn woord als je echt je purpose wil weten. Weet je, begin stil. Waar jij bent in je kamer is heilige grond. Hij stapt op heilige grond, hij deed zijn schoenen uit. De ochtend, stap uit je bed en pak Gods woord. En wees in het moment, kom in de stilte bij God en luister naar hem. Je komt in die stilte, want je wordt afgeleid. En ook een van de dingen die ik heb geleerd, er is zo'n strijd op onze bestemming, dat we niet alleen afgeleid worden van onze purpose met God, maar ook sowieso dat we niet bewust zijn dat waar we komen, dat God ons daar heeft geroepen. Voor mij is dat vader zijn. Dat is mijn allerbelangrijkste roeping. Mijn gezin is mijn eerste kerk. En als ik eerlijk ben, heb ik soms mijn kids echt verwaarloosd qua aandacht. En God zei, dank loop ik bij een coach. En ik wil jullie een les, deze is echt duizenden euro's waard, dus luister goed. Ik was met mijn coach erover aan het praten. En ik zei tegen haar, weet je, ik ben met G-Time City Church bezig, ik ben met muziek bezig, dat soort dingen. En het lukt niet met mijn kids. Op de een of andere manier bots ik met ze. Toen zei ze, maar wat doe je dan als je met ze bent? En weet je wat ik deed? Ik was met mijn kinderen, maar intussen was ik al met G-Time City Church bezig. Ik was met mijn kinderen, maar ik was intussen al met muziek of met het ademproject bezig. En weet je wat ze zei? En dat wil ik je vanochtend meegeven. Om echt meer in je bestemming te leven. Wees in het moment. Als je met je kinderen bent, wees in het moment. Als je met je vrienden bent, wees in het moment. Als je met je familie bent, wees in het moment. En dit was de eerste sessie. Maar de derde sessie kwamen we hier weer op terug. Want ik ben hardnekkig en koppig. Dus, toen had ik het er weer over. En toen zei ze, oké, weet je nog sessie 1? Zeiden we, je moet in het moment zijn, maar je moet je ook afvragen, wat is het doel? Dus als je in dat moment bent op je werk, wat is het doel? Niet op mijn telefoon zitten met mijn kinderen, nee, ik ben met hun. Op mijn werk, ik ben op mijn werk. Ik ben niet al met dat project of met dat bezig. Het probleem is, een goed ding kan een godding worden. En ook soms zijn we met zoveel dingen bezig in ons hoofd dat we al daar zijn. Maar we moeten ons afvragen, als we met onze vrienden, familie, met onze kinderen, met onze ouders zijn, is het zo belangrijk om je af te vragen, wat is het doel? En dat is dan daar zijn en niet al ergens anders. En deze heb ik gratis van mijn kinderen gekregen, want in het moment zijn, wat is het doel? En ik dacht dat ik goed bezig was, dus ik dacht, ik ben goed bezig, ik ben in het moment, ik ben aan het groeien, dit, dat, minder mijn telefoon, ik was heel blij. En toen zei ik tegen mijn kinderen, maar ik ben toch echt in het moment, dat zei ze. En toen hadden we 2 weken geleden een knallende ruzie, echt knallen. Dus ik ga jullie even zeggen, ik sta hier maar schreeuwen, echt gruwelijk, echt niet tof. En het was echt wel heftig, want ze zeiden tegen me, van maar pap, je luistert niet. Toen zei ik, maar ik ben toch aan het groeien, het gaat toch goed? Zeiden ze, ja maar pap, je bent tijdens het eten niet, maar later ben je er wel mee bezig. Zei ik, maar dan ben ik maar 5 minuten. Maar zeg dan tegen ons dat je erop gaat. En je moet weten, ik heb geen vader gehad. En er was 1 ding wat ik van mijn moeder, wat ik echt verschrikkelijk vond. Mijn moeder, ik hou van haar en dankzij haar sta ik hier, dankzij haar gebed. Maar wat mijn moeder vaak deed, is vanuit haar christelijke roots, zei ze, maar dit kan je nog, hier kan je nog aan werken. En dat moet je nog doen, dat moet je nog doen. En toen zeiden ze tegen me, en ik zei tegen ze van, ja, en ik bemoedig jullie toch, en ik ben toch trots op jullie. Ja, dat zeg je nu, maar dat zeg je niet, want aan de eettafel, als we evalueren, dan hebben we vaak een gesprek. En dan zeg je 4 goede dingen, maar altijd 3 dingen waar we aan moeten werken. 3 dingen die niet kloppen. En ik dacht, mijn hemel. Dus wat ik je wil meegeven, er is een strijd op je bestemming. Er is een afleiding, maar wees in het moment. Vraag jezelf af, wat is het doel? En evalueer het ook. Met mensen die dichtbij zijn. Niet met mensen die je niet de waarheid zeggen. Maar met mensen die de waarheid tegen je zeggen. En evalueer ook. En dit is je maandagmorgen applicatie. Toepassing. Evalueer het ook met God. Ga op je knieën en vraag aan God. God, u heeft een bestemming. Ik mag het goede nieuws uitdelen. Ik wil met u leven. Maar ben ik aan het groeien? Ben ik u op de manier aan het aanbidden en aan het eren met mijn leven zoals dat u wil. Doe dat dagelijks en je zult zien dat God je daarin gaat zeggen dat je nog meer vanuit je bestemming gaat leven. Er is een strijd op je bestemming. 1 ding wat ons ook afleidt is fouten en pijn. Mozes vermoordde iemand. Hij keek om zich heen en het was klaar met die man. En weet je, wij hebben ook fouten die we maken. Ik hoop niet dat je iemand vermoordt. Maar we maken fouten. Valt. En wat ik merk vaak bij ons als christenen, als we fouten maken, dan gaan we verder weg van God. Dan schamen we ons. Ken je dat? Je hebt iets gedaan, je hebt je kinderen pijn gedaan, je hebt naar iets gekeken wat niet kan. En wat we vaak doen, we blijven zo lang mogelijk weg bij God. Maar ik heb een vraag voor je vanochtend. Welke fout of gebeurtenis houdt je weg van God? Welke teleurstelling, welk conflict? Wil je vragen, en dit is iets wat ik heel veel jongeren meegeef. In 1 Johannes 1 vers 9 staat dat God trouw en rechtvaardig is. Dat we hebben gezondigd, dat hij ons vergeeft en ons reinigt van alle kwaad. Wij blijven vaak heel lang weg van God. Maar laat je pijn en je moeite. Jezus is niet voor niets gestorven. Hij is gestorven voor onze fouten, voor onze zonden. Ren terug naar de Vader en vraag hem om vergeving zo snel mogelijk. Want vaak als je heel lang wegblijft, ga je alleen maar nog meer zondigen. Nog bozer, nog lelijker doen, nog meer foute dingen kijken. Je fouten kunnen de traptreden zijn in het groeien in je relatie met God. En je fouten maken je ook genadiger. Je fouten zijn de lessen die je wijzer en sterker maken. De pijn die je soms niet begrijpt, kan God gebruiken om anderen ook te helpen. Als ik kijk naar mezelf, ik ben heel lang verslaafd geweest, de eerste jaren van ons huwelijk, aan pornografie. En het ding is dit. Ik keek naar dingen en ik wilde ermee kappen en het lukte me niet. Ik was er niet open over, maar op een gegeven moment werd ik er open over. Naar Joyce, naar mannen om me heen. En ik ben dankbaar dat God me daarvan heeft bevrijd. Maar weet je wat God heeft gedaan? Me leerde is, vaak als ik dan met iets fouts bezig was geweest, dan bleef ik lang weg van God. Maar ik heb geleerd om snel terug te gaan. Want raakte ik dieper en dieper in de troep. En ik moest snel naar hem teruggaan. En ik ben zo dankbaar dat ik ervan ben bevrijd. En weet je wat ik merk? God gebruikt mijn mislukking als een missie voor anderen in leven. Ik heb zoveel jongens die ik nu mag begeleiden. En het is niet zo van je moet fout maken zodat God je kan gebruiken. Dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel dat God jouw misstappen kan gebruiken als een missie voor anderen. Vijf weken geleden zijn we begonnen met het jongerenwerk in G-Time City Church. En er was één jongen die kwam één keer. Hij is nooit meer gekomen, maar hij kwam en hij had om mijn telefoonnummer gevraagd en hij belde me. En hij zei tegen me, hey Phil, ik heb je ontmoet, ik vond het tof, maar weet je, ik kom niet meer, maar ik worstel met iets. En dat heb ik met weinig mensen gedeeld. En toen vertelde hij mij over zijn verslaving. Ik heb met hem gebeden en gesproken en 2-3 weken heb ik met hem gebeden. Was ik er dagelijks via app of wat dan ook. En het bijzondere is, hij is ermee gestopt. Hij heeft een onwijs mooie gemeenschap gevonden van nog andere mannen. Wat hij tegen mij zei, en dat wil ik jullie meegeven. Hij zei tegen mij, er is nog nooit iemand geweest die met me meewandelde. Weet je hoeveel mensen er om jou heen zijn die het nodig hebben dat jij met ze meewandelt? Dat God jou heeft geroepen om ze te bevrijden uit die slavernij waar ze in vastzitten. En je zult vallen, je hoeft nog niet perfect te zijn. Ik wil je 2 teksten meegeven. Om gewoon te weten van, weet je, er is een strijd om je bestemming en je fouten kunnen je afleiden daarvan. En dat je denkt, ik ga niet meer rennen. Maar in Micha 7 vers 8 staat, al ben ik gevallen, ik sta op. Al is het donker om mij heen, de Heer is mijn licht. Hoe donker het ook om je heen is, God wil je licht zijn. En in Spreuken 24 vers 16 staat, het rechtvaardige komt 7 maal ten val, maar staat weer op. Als jij denkt dat God je niet kan gebruiken, dan lees je de Bijbel niet goed. Als ik kijk naar een Petrus, die was zo opvliegend, die heeft het oor afgesneden, maar hij was degene waardoor die eerste kerk is gesticht, waardoor zoveel mensen tot bekering zijn gekomen. Als ik kijk naar David, die ging vreemd. Als ik kijk naar Mozes, die twijfelde aan zichzelf. Als ik kijk naar Paulus, die had zoveel mensen vervolgd. God kan ook jou gebruiken. En kijk even naar degene die naast je zit en zegt, God kan ook jou gebruiken. En zeg het vanuit je tenen, bemoedig diegene. En er is dus een strijd op jouw bestemming. Afleiding, die fouten en pijn en teleurstelling. Maar de grootste strijd is in ons hoofd. Want als je kijkt naar de geschiedenis van Mozes, wat zei hij toen God kwam? Een engel! En gewoon een engel, gewoon in die braamstruik. En God zegt, ik ga je sturen. En zegt, oei ben ik. Oei. Een engel staat voor je en zegt, nou die ben ik. Later. Op je knieën en gewoon denken, ja, let's go. Maar zo zijn wij ook, toch? Maar wie ben ik dat u mij kan gebruiken? Weet je, het verschil is niet dat jij het verschil maakt, maar de God in jou. De God die jou heeft gered, die maakt het verschil. En een van de grootste dingen die de strijd is in ons hoofd, is angst. Angst dat we niet goed genoeg zijn. Angst dat we niet datgene kunnen doen wat God zegt. En een aantal weken geleden, ik hou te veel van shop, ik geef het toe, ik beleid het hier voor jullie allemaal. Ik was in de TK Maxx en ik was in de kleedkamer. Maar ook zelfs daar geeft God openbaring. Ik was in de kleedkamer en ik was me aan het omkleden en ik dacht aan een preek van Henry Rodenburg uit G-Time City Church. Hij is ondernemer en hij vertelde die week daarvoor, weet je, God laat zich iedere keer zien aan mij en toch lig ik wakker of ik het ga redden met mijn zaak. En toen zei God over dat stukje vertrouwen. En hij zei van, weet je, ik mag God meer gaan vertrouwen. En God zei tegen me, weet je, jullie denken als christenen vaak wat als, op zijn Nederlands. Wat als het misgaat? Wat als ik het niet red? Wat als mijn kinderen niet luisteren? Wat als ik het slecht doe? Wat als school niet goed gaat? Wat als ik die cijfers niet haal? Maar God zei, je mag meer vanuit geloof gaan dromen. Wat als je kinderen wel tot bekering komen? Wat als dat bedrijf wel lukt? Wat als je wel liedjeschrijver wordt? Wat als God je wel gaat zegenen? Wat als God je huwelijk wel kan redden en herstellen? Wat als God jou wel gaat gebruiken? Ga alsjeblieft die angst in je hoofd, stel je vraag, de vraag, wat als en stel dat God bijzondere dingen kan doen. Ga op die manier denken, ga je denken vernieuwen zoals in Romeinen 12 staat. Wat als God iets bijzonders kan doen en alles kan herstellen, alle wonderen kan doen. Ik geloof dat deze church en alle mensen om jullie heen echt zo veranderd gaat worden. Dat God zoveel gaat herstellen als jullie dat durven te gaan geloven. En dat is niet vanwege jou, en dan kom ik bij mijn tweede punt. Maar dit is vanwege God. Want God is bij je. En dat is de tweede belangrijke les die ik je in dit avontuur van het christelijk leven wil leren. God is bij je. Hij was gewoon de schapen aan het hoeden. Hij was gewoon ergens mee bezig. Maar weet je, waar jij ook mee bezig bent, God weet je te vinden. Weet je, en God was bij hem. En daar was hij in de vorm van een braamstruik. En dat vind ik het mooie van ons, van jou, van mij, van u, van mij. Ik was met Joyce, waarin Bent Woud waren we aan het wandelen, vlakbij ons zo'n natuurgebied. En daar zag ik van die grote rieten takken. Ik dacht, zo moet het voor Mozes zijn geweest, dat God daar was. Maar voor ons is het anders, want in Efeze 3, vers 17, ontmoeten wij God niet aan de buitenkant per se. Maar staat zoiets moois en ik wil dat je dit onthoudt, dat dit als het ware zo gegraveerd, getatoeëerd in je hart wordt. Er staat het volgende. Het staat in Hebreeën 3, vers 17. En dat bidt Paulus. Dan bid ik dat God vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met zijn kracht zal vullen door de Heilige Geest. Je geest is van binnen, hè? Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. God is bij ons niet aan de buitenkant, maar hij woont in jouw hart. En dan zullen jullie stevig geworteld in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortel stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed, hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om zelf te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God. God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Wat als? Dat doet hij door de kracht die in ons werkt. Daarom is alle eer voor hem in de gemeente dankzij Jezus Christus voor altijd en eeuwig. Amen. Zo is het. Jezus woont in ons hart. En op het moment dat Mozes twijfelt, want misschien denk je, ja, maar hoe kan God mij gebruiken? Het heeft niets met jou te maken, het heeft met God te maken. Want God zei, ik ben wie ik ben. Die naam in het Hebreeuws is Haya. En dat betekent, ik heb het nagekeken, het Hebreeuws is zoveel rijker. Ik was wie ik was, ik ben wie ik ben en ik zal er zijn. Met andere woorden, God is wat je nodig hebt op welk moment dan ook. God is jouw rust wanneer je onrustig bent. God is jouw kracht wanneer je de kracht niet meer hebt. God is jouw genezing wanneer je ziek bent. God woont in jou. Jezus woont in jou en dat maakt het verschil. Dat houdt dus in, God is hier bij je toets. God is bij je op school. God is op je werk. God is bij dat moeilijke gesprek, want hij is in jou. God is er als je vrienden of je familie druk op je uitoefenen. God is bij je op je vakantie. De Heilige Geest, de Geest van Jezus. Jezus woont in je hart. Hij is in jou. Wees je daarvan bewust. En neem ook de tijd om 's ochtends vroeg, ik heb het al gezegd, om te beseffen, God, u bent bij me. U bent bij me. Wat mag ik vandaag gaan doen? En het is zo mooi wat er staat. Want misschien denk je van, ja, maar viel, ik geloof het niet helemaal. Ik wil je een tekst geven ter bemoediging en het staat in Jesaja 43. Misschien ga je nu door een moeilijke tijd, maar ik wil je dit zeggen. Als je door het water gaat, zal ik bij je zijn. Als je door rivieren gaat, zul je niet weggespoeld worden. Als je door het vuur gaat, zul je niet verbranden. De vlammen zullen je niets doen, want ik, de Heer, ben je God. Die God leeft in jou en dat maakt het verschil. En ook als ik kijk, hè, wat mij ook eraan doet herinneren in dit verhaal van Mozes, is zijn naam. Weet je, God was bij hem. Hij was net geboren, maar God was bij hem en hij noemde hem Mozes, uit het water getrokken. Zijn naam herinnerde hem, ik was daar. God had hem uit het water getrokken. Maar ook toen hij twijfelde, zei God, ik ben wie ik ben. En voor jou, voor mij is de naam van Jezus zo belangrijk. Waar je ook doorheen gaat, weet dat God bij je is. En die naam van Jezus, als je hem aanroept, betekent dat God redt. Waar je ook doorheen gaat, God is bij je en hij redt je. In iedere situatie, uit elke situatie. Hij helpt je, hij troost je, hij begeleidt je, hij draagt je. En dan kom ik bij het laatste punt. Je bestemming en je roeping is basic en bijzonder. Dus dat, aan de ene kant is het simpel, aan de andere kant is het bijzonder. Want wat was Mozes aan het doen? Hij was gewoon de schapen aan het hoeden. Hij was niet iets bijzonders aan het doen. Hij was niet op wolken aan het lopen. Hij was gewoon aan het doen wat hij altijd aan het doen was. En misschien, weet je, ben jij gewoon dagelijks bezig met allerlei dingen. Heb je een bedrijf? Zit je gewoon op school? Maar God kan je ook daar vinden. Maar daar waar jij bent, wil God het verschil maken. En dat is het bijzondere. Het is basic, want je mag gewoon dagelijks doen wat je doet. In Colossenzen 3 vers 17 staat, met alles wat je doet en zegt, doe dat in de naam van Jezus en dank God de Vader voor hem. Alles wat je doet en zegt, heeft impact. Weet je, waar jij bent, waar je loopt, ben je niet voor niets. Mozes, we lazen dat aan het einde van Exodus 2. Het volk riep, God, red ons uit de slavernij. En Mozes was het antwoord op de gebeden van het volk. En jij bent het antwoord op de gebeden van de mensen om jou heen. Jij bent daar niet voor niets. God stuurt jou in jouw gezin, op je werk, op je school. Je bent daar niet voor niets. En kijk even naar de persoon die naast je zit en zeg, je bent daar niet voor niets. Je bent hier niet voor niets. Jouw aanwezigheid, jouw woorden, als jij het evangelie, het goede nieuws deelt, dat is het antwoord op mensen hun gebeden. Jij bent geroepen om mensen uit de slavernij te trekken en om mensen naar het beloofde land, Jezus, om ze naar hem te brengen. En dan verandert alles. En waar jij bent is heilige grond. Doe je ogen open. En inspireer mensen. Deel Jezus met ze. En het maakt verschil. Juist in de wereld van nu hebben mensen Jezus nodig. Niet christenen, maar ook christenen. Ze hebben goed nieuws nodig. De hoop in ons. De Heilige Geest is bij je en deel het goede nieuws. Wees het goede nieuws. Op je school. Op de universiteit. Op social media. Wees daar ook het goede nieuws. Bij je familie, bij je vrienden. Waar dan ook en hoe dan ook. God is in je. En het avontuur van het christelijk leven gaat aan deze week. Ga naar de laatste alsjeblieft even. Nee, nog eentje. Onthoud deze week, er is een strijd om jouw bestemming. En vecht tegen die afleiding en die angst in je hoofd. En durf te denken, wat als? Ga vanuit geloof leven. God is bij je. Jezus woont in je hart, zoals Efeze 3 zegt. En je roeping is basic, maar het is ook bijzonder. En het staat, ga maar toch eentje terug. En ik wil jullie dat meegeven, want ik geloof echt. We zien dit vaak als iets heel groots. Er staat, ga nu op pad. Gewoon deze week, ga gewoon op pad. Ga gewoon doen wat je altijd al deed. En maak alle volken tot leerlingen van mij. Waar jij bent, gewoon als je op weg bent. Het gaat je verbazen als je het evangelie of als Jezus deelt. Hoe mensen God gaan leren kennen. En ik wil eindigen met een verhaal. Ik kwam van een clipshoot in februari en ik zat gewoon in de auto en we hadden een stel ontmoet, Joyce en ik, op een bruiloft. En waar jij ook bent, om even te illustreren, God is bij, we waren gewoon op een bruiloft. En ik zag een jongen en een meisje, ik was met ze aan het kletsen, ik had ze een keertje uitgenomen voor G-Town City Church, had ik ze uitgenodigd. Ze zijn gekomen en ik heb ze, hij is één keer gekomen in G-Town City Church, ik heb ze nooit meer gezien. Anderhalf jaar later, heeft hij me, hey Filemon, mijn vrouw en ik zijn los van elkaar, hebben een keuze voor God gemaakt, maar we willen het officieel maken. We willen bij jullie komen en ons hart aan Jezus geven. Ze zijn 3 dagen later bij ons thuis gekomen en ze hebben hun hart aan Jezus gegeven onder tranen. Ze gaan nu bij ons naar church. Hun hele leven is veranderd. Hij had geen baan, hij was niet afgestudeerd. Het was echt one hot mess. En God heeft zijn leven hersteld. En het was 1 keer op een bruiloft dat ik even de tijd heb genomen en hem gewoon heb uitgenodigd en hem zag. Als jij mensen ziet, Dat maakt het verschil. Jij bent het antwoord. U bent het antwoord op de gebeden van deze wereld. En ik zie hoe vrij die jongen nu is. En dat gun ik jullie. Ik gun het jullie gemeente. Ik gun het jullie familie. Ik gun het mensen om jullie heen. Stap uit en ga op pad deze week. En ik geloof, het ligt niet aan jou. Maar geloof gewoon dat God aan de slag gaat. Jij zaait, God gaat de oogst geven. Amen. Vader, ik wil u danken. Ik wil u danken voor uw woord. Ik dank u dat dit christelijk leven een avontuur is. Soms is het spannend en zijn we bang om uw leven, uw liefde, het goede nieuws te delen. Maar help ons over die angst heen en help ons weer groot te dromen. Dat is alles wat we doen, dat we dat samen met u doen. Help ons om vanuit geloof te leven. Help ons om Nederland te veranderen in uw naam. En ik bid voor iedereen die hier zit. Ik bid dat ze morgen op pad zullen gaan, dat ze mogen weten dat uw Heilige Geest in hun bent. En dat u ze de woorden en de wijsheid gaat geven om het goede nieuws te delen. Jezus, u woont in ons hart. Help ons om u uit te delen waar we ook komen. En wees gezegend met die opdracht van Jezus. Om op pad te gaan en om mensen uit de slavernij, uit het vuur, uit de pijn te trekken. En ik bid ook dat God jou herstelt, jouw hart geneest. En misschien zit je hier en twijfel je over God, over Jezus. Je komt vandaag terug bij Hem. Kom vandaag terug bij Jezus. Het enige wat je hoeft te zeggen op dit moment als je voor Jezus wil kiezen is: Jezus, ik wil U volgen. Jezus, ik wil me weer opnieuw toewijden. Doe dat op dit moment en stap weer in je roeping en in je bestemming. God houdt van je. God ziet je. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen.